Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Geliefde gemeente, dat ook vanmorgen mag gebeuren. Psalm 25, het vierde vers. Lieve gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet En zingen aansluitend daarop met elkaar. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmorgen vindt opgetekend in het Oude Testament en wel in het tweede boek van Samuel en daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Zullen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in 2 Samuel 9, de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David. De koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. De koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibosheth. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vader Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibosheth, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning: naar alles wat meneer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibosheth etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibosheth nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibosheths knechten. Alzo woonde Mephibosheth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Geliefde gemeente, het was in de middeleeuwen, laten we zeggen kinderen zo'n 500 jaar geleden, dat een beroemde kunstschilder eens een engel wilde schilderen. En in die dagen had men het idee dat een engel een heel lief kindergezichtje had. Als je eens een keer in die grote kerken komt, met die hele mooie oude orgels, dan zie je daar wel eens engelen op afgebeeld met een trompet. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat die engelen kindergezichtjes hebben. Dat dacht men in die tijd. Zo stelde men zich dat voor. En ook die kunstschilder wilde eens zo'n engel schilderen. Maar hij dacht: waar vind ik nou een jongetje met een mooi knap gezicht? En zo ging hij door de Italiaanse stad waar hij woonde. En op een gegeven moment zag hij een jongetje spelen met een bijzonder knap gezichtje. En hij volgde dat jongetje naar het ouderlijk huis en hij vroeg aan de ouders: mag ik hem naschilderen voor mijn schilderij met een engel daarop? Die ouders stemden daarin toe. En met de gaven die hij had, maakte hij een prachtig, indrukwekkend mooi schilderij. En het was zo mooi dat de kunstschilder het niet kon verkopen. Hij hield het in zijn atelier. En elke keer kwamen er mensen en bewonder dat schilderij. Zo mooi was het, indrukwekkend. De jaren verstreken, 10, 15 jaar later, 20 wellicht, ik weet het niet precies meer. Maar op een gegeven moment kwam er een kunstkenner bij hem in het atelier. En ook hij staarde met een diepe verwondering naar dat prachtige schilderij. Maar als kunstkenner zei hij, weet je wat je nou eigenlijk moet doen? Je moet naast dat schilderij van die engel nou ook een schilderij maken met een contrast. En daarom moet je een duivel schilderen. De schilder die dacht erover na. En opnieuw was het de vraag, waar vind ik iemand waarvan ik een duivels gezicht kan naschilderen? Toen dacht hij, weet je wat, ik ga naar de gevangenis. En ik ga daar eens kijken of ik iemand zie met een gezicht wat ik kan gebruiken voor mijn schilderij van die duivel. Op een gegeven moment, men nam het toen niet zo nauw met privacy, zei de cipier, kom maar even, ik weet wel iemand. Hij bracht hem daar in zo'n diep hol in die gevangenis. En daar zat een man. Allerlei littekenen op zijn gezicht. Gewelddadig man was het, moordenaar. Ingevallen, ziek. Van alle ellende in die gevangenis. Uitgeteerd. Als je de man zag, dan wende je gezicht gelijk weg. Ja, zegt hij, die man moet ik hebben. En hij kreeg toestemming om die man te schilderen. En zo hingen die twee schilderijen in dat atelier naast elkaar. Prachtige engel met dat lieve, prachtige kindergezichtje. En daarnaast die duivel, afschuwwekkend. Op een gegeven moment dacht de schilder, weet je wat? Ik ga die man in de gevangenis opzoeken en ik laat hem die beide schilderijen zien. Zo ging hij op weg naar de gevangenis. En hij vroeg aan de cipier, mag ik nog even bij die man binnenkomen? Dat is goed. En zo staat hij in de gevangenis in dat vunzige hol met die twee schilderijen. En die man kijkt heel aandachtig. Eerst naar dat kindergezichtje. En dan naar die duivel. En ineens begint hij te huilen. Hij breekt in snikken uit. En de kunstschilder die vraagt aan hem, wat is er? Hij zegt, meneer de schilder, dat kindergezichtje, dat was ik. En die duivel, dat ben ik nu geworden. Herkent u het? Herken jij het? Zegt dominee, wat bedoelt u? Heb je dat meegemaakt? Wat die gevangene doet? Wat bedoelt u, dominee? Wel, dit. Heb je het wel eens ingeleefd? Dat je door God recht geschapen bent. Dat het was zeer goed dat je geschapen bent naar het beeld van God. Maar dat je met Adam geworden bent door de val. Een kind van de duivel. En heeft dat je hart wel eens verbroken? Mag ik eens vragen. Weet je dat plekje waar je dat voor God ging beleven? Gevallen van de top van eer in eindeloze diepte neer. Heb je het wel eens beleefd? Kom, zeg het eens. Heb je het wel eens doorleefd? Bij God weggelopen. Met een voornemen om nooit meer terug te komen. Heb je wel eens gebogen onder dat oordeel van Christus? Dat wij zijn, kinderen van de vader der leugen. Wel eens ingeleefd, als het doopformulier gelezen worden, dat wij kinderen des torens zijn en het koninkrijk God niet binnenkomen. Heeft dat net als die man in de gevangenis je hart gebroken, goed geschapen en nu een voorwerp van Gods toren geworden? Liefde gemeente, als dat de nood van je ziel is, dan zullen we vanmorgen horen hoe God zo'n verloren mensenkind zalig maakt. Want dat is het grote wonder van het evangelie, dat God kinderen des torens maakt tot kinderen van zijn koninkrijk. En bij dat wonder afgebeeld in de geschiedenis van Mefiboset willen we vanmorgen met de hulp des Heren stilstaan. En we lezen dan nog met elkaar die indrukwekkende woorden in de versen 7 en 8. Waar onze tekst luidt, en dan luisteren we al eerst naar de woorden van David. En daarna luisteren we naar de woorden van Mefiboset. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders zal wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog Mefiboset zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Met de hulp des Heren willen we dan, geliefde gemeente, vanmorgen stilstaan bij David en Mefiboset. Drie gedachten. Allereerst Mefibosets afkomst. In de tweede plaats Davids weldadigheid. En in de derde plaats Mefibosets belijdenis. David en Mefiboset. Drie gedachten. Allereerst Mefibosets afkomst. In de tweede plaats Davids weldadigheid. En in de derde plaats Mefibosets belijdenis. We gaan van zo'n Mefiboset zingen. En wel uit Psalm 116. En daarvan het tweede, het derde en ook het vijfde vers. Daar geldt het van zo één: ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep den Heere dus aan in al mijn nood: och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En dat dat ook vanmorgen dan mag gebeuren, gemeente. Wat we gaan zingen in het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijd gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Want daar komt het toch op aan, gemeente. Uw ziel moet gered worden. Jullie ziel gered worden. We gaan het zingen, 116, de versen 2, 3 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave te geven voor de Heere en zijn dienst. Geliefde gemeente, onder inwachting van de leiding van Gods Heilige Geest willen we dan ook vanmorgen stilstaan bij de ontmoeting tussen David en Mephibozet. We letten dan allereerst op de afkomst van Mephibozet. In de tweede plaats op de weldadigheid van David. En in de derde plaats op de belijdenis van Mephibozet. Meent u, deze geschiedenis tussen Mephibozet en David speelt zich af waarschijnlijk in de eerste periode van Davids koningschap. Dat is waarschijnlijk ook de meest gezegende periode in zijn leven geweest. Hij mocht nu wonen in de stad Jeruzalem. De tabernakel was in het midden van de stad. Bovenal had de Heere hem beloofd bij monden van Nathan dat zijn koningshuis zou zijn tot in eeuwigheid. De belofte van de komende Christus. En we lezen dan ook van die periode in zijn leven. De Heere behoedde David overal waar hij heen toog. De Heere was dicht bij David en David heel dicht bij de Heere. En in die periode zit hij op een gegeven moment op zijn troon en hij overdenkt de weg die de Heere met hem gegaan is. Hoe de Heere hem geroepen heeft van achter de schapen en hoe de Heere hem in de weg van vervolging en verdrukking uiteindelijk gebracht heeft op de troon. En als hij zo Gods goedheid zit te overdenken, dan komt ineens voor zijn aangezicht de ontmoeting met zijn vriend Jonathan, waar hij geestelijk zo aan verbonden is dat hij het uitdrukt wanneer hij hoort dat Jonathan gestorven is. Mijn liefde tot u was sterker dan die tot de vrouwen. Een band gelegd in de eeuwigheid en die bleef tot in eeuwigheid. En hij herinnert zich plotseling weer hoe dat Jonathan hem altijd met zijn trouw vergezeld heeft. En dan herinnert hij zich vervolgens ook hoe ze een verbond gesloten hebben, waarin hij beloofd heeft aan Jonathan om weldadigheid te bewijzen aan de kinderen en de kleinkinderen van Jonathan. En als David daarover zit te denken, dan roept hij het plotseling uit tot de knechten die om hem heen zijn: is er nog iemand uit het huis van Saul dat ik hem weldadigheid bewijs? Maar de knechten halen hun schouders op en zeggen: ja, wij weten het niet. Want de zonen van Saul die zijn gestorven op Gilboa. De enige die overgebleven is, Isbozet, die is later vermoord. Wij weten niet meer van een nageslacht uit het huis van Saul. Maar er is er één die het wel weten kan, koning, en dat is de knecht van koning Saul. En dat is Siba. Hij zal ongetwijfeld weten of er nog iemand in het leven is van het huis van Saul. Nou, laat hem dan direct komen, zegt David. En even later staat hij voor de koning Siba. Ben jij het, Siba? Ja, ik ben het, koning. Wel, is er nog iemand uit het huis van Saul dat ik hem Gods weldadigheid bewijst? David zegt het nog intenser dan dat je tegen zijn eigen knechten gezegd hebt. Is er nog iemand dat ik hem Gods weldadigheid zal bewijzen? Want alles wat ik ontvangen heb is uit Gods hand gekomen. En ik verlang ernaar om anderen te doen delen in die weldadigheid die ik van God ontvangen heb. En dan zegt Siba: ja, er is er nog één. Er is één. Een zoon van Jonathan. Hij is kreupel. Maar waar woont hij dan? Vraagt de koning en je ziet de intense belangstelling. Waar woont hij dan? Vertel het me. Omdat ik hem zou gaan halen. Wel, hij woont in Lodebar. En hij is in het huis van Machir. Nou, laat hem direct halen. weten, als we het vervolg lezen, ook de naam van die zoon, Mephibozet. Geliefde gemeente, laten wij allereerst even met elkaar stilstaan, want dat hebben we straks nodig om deze geschiedenis te zien in het licht van het heil. Hebben we nodig om even na te denken over Mephibozet. Wie is hij? Nou, we horen het allereerst dat hij een zoon van Jonathan is. En hij draagt de naam Mephibozet. Wat betekent dat, Mephibozet? Wel, dat is een hele aparte naam. Goed onthouden. Het betekent verspreider van schande. En dan denk ik dat de diakenen direct vragen, wie geeft nou zijn kind zo'n naam? Verspreider van schande. Dat doe je toch niet? Nee, dat heeft hij ook niet gedaan, Jonathan. Hij heeft zijn zoon die naam niet gegeven, Mephibozet, verspreider van schande. Maar hij heeft hem een hele andere naam gegeven. Hoe dan? Wel, toen hij besneden werd, klonk het uit de mond van Jonathan, gij heet Merib Baal. Wat betekent dat? Wel, dat betekent strijder tegen Baal. Dat was het verlangen van Jonathan, dat zijn zoon een strijder zou worden in de naam des Heren tegen alle afgoderij. Dat was een prachtige naam. Strijder tegen alles wat van God afwijkt. Hoe komt hij dan aan die naam Mephibozet? Wel heel eenvoudig. Die naam heeft de Heilige Geest hem hier gegeven. Om hem te typeren. Verspreider van schande. In de tweede plaats, kinderen, was hij kreupel. Kreupel aan beide voeten. Hoe komt dat? Wel, dat lezen we in een ander gedeelte van de Bijbel. Toen koning Saul op de berg Gilboa de oorlog met de Filistijnen verloor, zijn hij en zijn zonen gestorven. En toen, in wilde paniek, is die kleine Merib Baal meegenomen in de armen van een voedster, een verzorgster. En op die vlucht is zij gestruikeld en is die kleine jongen gevallen. En is heel ongelukkig terechtgekomen en heeft zijn beide voeten gebroken. Je begrijpt wel, als je wegvlucht, je vreest dat je gedood zult worden, dat er geen dokter is die je komt helpen. En zo zijn die voetjes van die kleine jongen scheef gegroeid en kon hij niet lopen. In de derde plaats zijn hij en de zijnen gevlucht naar Lodebar. En ook dat moet je even goed vasthouden. Lodebar, wat betekent dat? Lo, dat is in het Hebreeuws geen. Nee. De bar, dat is vrucht. Het is dus een onvruchtbaar land. En dat is te begrijpen, want het ligt helemaal aan de grens. Zo ver mogelijk bij het koningshuis vandaan zijn ze gevlucht naar onvruchtbaar land waar bijna niemand woont, zodat ze daar als vluchtelingen ongezien kunnen leven. Wel, dat even vasthouden. En naar deze Mephibozet zendt nu David zijn knechten. En ze gaan op weg naar Lodebar. En als ze daar in dat hele kleine dorpje aankomen, dan vragen ze, waar woont Mephibozet? Nou, wel hier bij Mager, de koopman. Daar heeft hij een tehuis gevonden. En die soldaten komen binnen en ze pakken Mephibozet op en ze zeggen, jij moet bij de koning komen. Je kunt begrijpen, liefde gemeente, dat de schrik Mephibozet om het hart slaat. Want wat betekent dat? Verschijnen voor koning David. Wel, dat betekent dat hij gaat sterven. Want, liefde gemeente, het was in het oosten van die tijd gebruikelijk dat als er een nieuwe koninklijke familie opstond, de voorgaande familie gedood werd, uitgemoord werd. Want de nieuwe koning wilde natuurlijk niet dat er straks iemand zou opstaan en zeggen, ja, maar ik ben de wettige troonpretendant. Ik heb recht op de troon. Daarom werden in die dagen al de nakomelingen van het vorige koningsgeslacht gedood. En Mephibozet, hij heeft geen andere gedachten dan zal ik wel als de laatste uit het geslacht van Saul gedood worden. Je kunt begrijpen dat die reis van Lodebar naar Jeruzalem geen aangename reis geweest is. En dat hij vol vrees en angst daarheen gegaan is om voor die koning te moeten verschijnen en daar zijn vonnis te zullen horen. En je merkt het ook direct. Want als hij die koningszaal binnenkomt en hij ziet daar David op zijn troon zitten, is het eerste wat hij doet dat hij plat op de grond valt. Ze hebben hem ongetwijfeld daar neergezet, die knechten. En het eerste wat hij doet is zich vooroverbuigen en neervallen voor die koning. En het klinkt uit de mond van David, Mephibozet. En als je die naam dan invult, ben jij dat, Mephibozet? Ben jij een verspreider van schande? Ben jij het? En dan voel je iets in het antwoord, ja, ik ben uw knecht. Hij buigt zich voor de koning neer, in volle overgave aan deze koning. En er klinkt in door, wat u met mij doet is goed, ik ben uw knecht. Daar zit David. David kijkt in de ogen van die man. En hij ziet daar de doodsnood. En dan klinkt daar plotseling uit de mond van koning David het wonderlijke, het niet te begrijpen. Want wat zegt hij tegen Mephibozet uit dat geslacht van Saul, uit dat geslacht dat de koning zo lang en zo intens vervolgd heeft? Vrees niet. Wat een woord voor deze Mephibozet. Die toch niet anders verwacht had, denkend aan wat zijn grootvader gedaan had. Denkend aan wat in het oosten gebruikelijk was. Hij had niet anders verwacht van. Als jij dan Mephibozet bent, hou hem zijn hoofd af. En nu krijgt hij te horen. Vrees niet. Niet. En dan wordt het wonder zo groot voor Mephibozet. Want wat hoort hij uit de mond van die koning David? Ik ga jou teruggeven, Mephibozet. Alles wat van je grootvader Saul geweest is, al de koninklijke bezittingen, die krijg jij terug. Onbegrijpelijk. Van een arme kreupele, iemand die van het gegeven moest leven, krijgt nu al de koninklijke bezittingen terug. Een vermogend man wordt hij. Maar nog veel heerlijker klinkt het. En gij zult dagelijks eten van mijn tafel. Uit de diepte van een vluchteling wordt hij nu verheven tot des konings zoon. Hij mag zitten tussen de prinsen en eten van de tafel van de koning. Dat kun je toch niet vatten. En dan tenslotte, dat maakt het zo heerlijk. En dat doe ik nu, Mephibozet, niet omdat jij hier zo bevreesd ligt. Dat doe ik niet omdat je tegen mij zegt, ik ben uw knecht. Niet omdat je je daarin helemaal aan mij overgeeft, nee. Maar ik doe het om Jonathans wil. Om het verbond dat ik gesloten heb met Jonathan. Daarom doe ik het. En daarom alleen om Jonathans wil. Wat is nou het antwoord van Mephibozet? Als hij zo die barmhartigheden, die weldadigheden, die genade ontvangt uit de mond van de koning. Als hij daar hoort, vrees niet, heb goede moed, want ik zal je teruggeven alles wat je verloren hebt. En je zult mijn zoon zijn. O, die weldaad. Die breken het hart van Mephibozet. En hij roept het uit. Wat is het dat gij die weldadigheid aan mij bewijst. Dat ik toch niet meer ben dan een dode hond. Geliefde gemeente. Daar moeten wij even bij stilstaan. Hond. Een hond was een onrein dier in Israël. Een veracht dier. En als je een nest met jongen had en je verkocht die voor een paar penningen, dan wilde de Heere niet dat je die penningen zou geven aan het heiligdom. En als je iemand werkelijk wilde vernederen en beledigen, dan noemde je hem een hondskop. Dat is het beeld van een hond. Veracht. Niet in tel, onrein. En wat zegt nou Mephibozet? Ik ben een hond. Nee, ik ben een dode hond. Niet meer waard dan dat je hem op de mestvaalt werpt. Dat ben ik. Een dode hond. Lager en dieper kun je zelf niet typeren. Dan een dode hond te zijn. Dat doet de weldadigheid van David in het hart van Mephibozet. Die weldadigheid van David maakt hem tot een allergeringste. Ik ben niet meer dan een dode hond. Ten slotte, gemeente, staan er nog twee dingen getekend over het leven van Mephibozet aan het hof. Allereerst dit. En Mephibozet was kreupel aan beide voeten. Daar sluit de geschiedenis mee af. Hij bleef een kreupele man. En waarom zouden dat staan? Wel, gemeente, een paar hoofdstukken hiervoor staat in de Heilige Schrift van David getekend dat David een hekel had aan kreupelen en blinden. En dat is natuurlijk heel aangrijpend om dat te lezen. Maar daarin zie je ook dat David een kind van zijn tijd was. Men had in die dagen geen enkel oog voor gehandicapten. Men deed daar niets voor. Moesten maar zien hoe ze door het leven kwamen. En dat lees je later ook in het Nieuwe Testament. Hè, dat die mensen ook als blinden maar moesten zien hoe ze rondkwamen met bedelen. En daar moeten wij ons maar niet over verheffen. Want als je in Nederland ziet de geschiedenis van de gehandicaptenzorg, dan was dat tot aan het eind van de 19e, begin 20e eeuw echt niet zo goed geregeld. Je kon in ons land zelfs tegen betaling mensen in een gesticht gaan bekijken tot vermaak. Dus wij hoeven ons niet boven koning David te verheffen dat hij geen oog had en niet bewogen was met gehandicapten. Daarin was hij een kind van zijn tijd. David, zo kunt u lezen, de kreupelen en blinden die van Davids ziel gehaat zijn. Zo kunt u lezen in het 5e hoofdstuk, het 8e vers. Maar dat nou juist zien, De grote liefde en de wonderlijkheid van die liefde, dat hij nou die kreupele man, die kreupel bleef. En waarom had David zo moeite met gehandicapten? Wel, die konden niet op het land voor hem werken. Gehandicapten, daar had je niets aan in de oorlog. En dat hij nou zo een, die niet nuttig kon zijn voor hem, nou doet eten aan zijn tafel. Dat laat nou het wonderlijke zien van deze geschiedenis. Die grote liefde van David om Jonathans wil, dat hij dit nou juist bewijst aan een kreupele. En tenslotte staat er dat hij daar in Jeruzalem een jongen heeft gekregen. Jongen. En hoe noemt hij die? Moet je goed onthouden hoor, kinderen. Hoe noemt hij die? Wel, hij zegt Micha. En wat betekent Micha? Wel, wie is aan God gelijk? Wie is God? En dat is het leven van deze Mephibozet. Dat als hij een kreupele is en hij zit daar aan de tafel van koning David, als een van prinsen zo, gelijk aan de broers, dat hij daar mag zitten en David zijn vader is, dan roemt hij niet in David, maar dan roemt hij in de God van David, die hem dit deed ervaren, Gods weldadigheid. En daarom riep hij uit, toen hij dat kind mocht ontvangen, Wie is aan onze God gelijk, die armen opheft uit het slijk? Gemeente, we gaan het eerst met elkaar zingen. Psalm 113 en daarvan het derde vers. Het vierde vers, ja. 113 dus, het vierde vers. onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Jonge mensen, als de Heer Jezus dat zegt en hij spreekt over de schriften, dan bedoelt hij het Oude Testament. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Onderzoek het Oude Testament, want die zijn het die van mij getuigen. Wel, dat geldt dus ook voor deze geschiedenis. Ook deze geschiedenis getuigt van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het vanmorgen over. En laten we dan samen zoeken of we hem mogen vinden in deze geschiedenis. En laten we geestelijke lessen uit deze geschiedenis mogen trekken. En ik heb het u gezegd, en jullie gezegd, dat deze geschiedenis laat zien hoe de Heere nou een ellendige verlost en hem aanneemt tot zijn kind. En wat leren wij dan allereerst, geliefde gemeente? Wel dat Mefiboset niet naar koning David vraagt. Alles gaat uit van David. En dat laat ons allereerst zien dat de zaligheid begint bij God. En dat zie je al direct na de zondeval. Want dan vluchten Adam en Eva bij God vandaan. En dan is de Heere de eerste die tot Adam zegt, waar zijt gij? De Heere is dus de eerste. En het zaligmakend werk van een zondaar gaat van God uit. Er is geen mens die God zoekt. Niemand. En dat is het wonder van zalig worden. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente. Door u, Heere. Door u alleen. Maar dan dat grote wonder. Dat niet te vatten wonder dat God het verlorene zoekt. Want wie gaat hij nou opzoeken, kinderen? Weet je nog wat Mefiboset betekent? Wie zoekt God op? Wel, verspreiders van schande. Dat wil zeggen dat God op een afstand ruikt de zonde. En David zegt het van zichzelf in een van de psalmen, dat hij stinkt vanwege de zonde. Dat hij een walg verspreidt. Dat als je in de buurt van hem komt, dat je je neus dichtknijpt. Zo stinkt hij van de zonde. Dat is nou een mens. Melaats. Van zijn hoofdschedel tot zijn voeten. Die zoekt God op. Mensen wier naam is Mefiboset. En waar wonen die? Wel, in Lodebar. Wat was dat ook alweer, kinderen, Lodebar? Onvruchtbaar. Wel, dat is het tekenend voor een mens. Hij doet niets tot eer van God. Hij is onvruchtbaar. Daar komen geen vruchten uit hem tot eer van God. Dat tekent een mens zoals jullie en ik zijn van natuur. Mensen die wonen in Lodebar. Geen vrucht uit hen in der eeuwigheid. En tenslotte, kinderen, wat was er ook alweer met Mefiboset? Wel, hij was kreupel. Dat wil zeggen, hij kon de Heere niet dienen. Hij kon zijn koning niet dienen. Daar zat hij, werkeloos, kon niets goeds doen tot eer van zijn koning. Kreupelen, onbekwaam. En nou is het wonder dat God zulke mensen zoekt. En dan roept hij. En dan roept hij zondaren om tot hem te komen. Om voor hem te verschijnen. En dat is, als dat tot je doordringt, dat jij Mephibozet bent. Dat jij in Lodebar woont. En als dat werkelijkheid voor je wordt, dat je kreupel bent en de Heere niet kan dienen. En je wordt dan door de Heere geroepen om voor hem te verschijnen. Wat denk je dan? Wat denk je dan? Wel, dat wordt omkomen. Want hoor maar wat de dichter zegt. Zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat. Ach, Heere, wie kan dan voor u bestaan? Denk maar eens aan die geschiedenis die de Heer Jezus vertelt in die gelijkenis. Dat daar een Heer roept zijn dienstknechten om te betalen. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Als de Heer dat nou vanmorgen vraagt. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Wat heb je God aan te bieden? Niets anders dan een verzondigd leven. Toch? Of niet? Heb jij nog wat anders te bieden? Hebben jullie samen God nog wat anders te bieden? U God nog wat aan te bieden. Ter compensatie van uw verzondigd leven. Dan moet je vanmorgen toch zeggen. En dan begrijp je toch wel, Mephibozet, dat hij vol vrees was. En dan moet je voor God verschijnen voor zijn rechterstoel. En dat kan niet. En dan val je plat neer met Mephibozet voor Gods aangezicht. En als God dan vraagt, ben jij Mephibozet? Ben jij die verspreider van schande? Kun je niet anders zeggen, ja, Heer. Uw vonnis ben ik dubbelwaardig. Dan buig je onder dat oordeel. Dat ben ik. Mephibozet, verspreider van schande. En dan dat eeuwige nooit te begrijpen wonder. Als je zo getrokken wordt uit Lodebar. Omdat de knechten zeggen kom en verschijn voor de koning. En je diep inleeft onderweg naar die koning. Hoe zal ik voor hem bestaan kunnen? Kan in de eeuwigheid niet. Van mijn kant gans verloren. En daar lig je. Met het koord van veroordeling om je hals, dat ben ik, Mephibozet. En dan klinkt uit het evangelie, dat heerlijke woord, vrees niet, want ik verkondig u heden, grote blijdschap, dat u geboren is, de zaligmaker. Want wat gaat hij zeggen? Ik zal je wedergeven alles wat je in het paradijs door de zondeval verloren hebt. Ik zal je genade bewijzen. En het beeld van mij dat je verloren bent in jou herstellen. Ik zal je aan mijn beeld gelijk maken. Hier in beginsel en straks volmaakt. En ik zal je aannemen tot mijn kind. Je zal mogen gaan delen in des konings recht. Onbegrijpelijke goedheid van God. Nooit te prijzen in de eeuwigheid. Dat God dat doet aan Mephibozet. Die niets anders verdiend hebben dan de dood. Schenkt hij zalig eeuwig leven. Waarom? Om Jonathans wil, daar heb je Christus, gemeente. Want de Vader vergeeft de schuld, niet omdat u daar op uw knietjes ligt. Niet omdat u om genade smeekt. Niet omdat u zich voor hem vernedert. Niet omdat u tot hem de toevlucht neemt. Nee, ik doe het om Jonathans wil. Ik doe het om mijn lieve zoon Jezus Christus wil, die tot herstel van mijn recht zich vernederde tot in de hel toe. Ik heb hem verbrijzeld, opdat ik u vrede schenken kan. Liefde gemeente, dat is het wonder in deze geschiedenis. Hij doet het en hij geeft het om Jonathans wil, omdat die het verdiend heeft, om het verbond des vredes in eeuwigheid gesloten met mijn lieve zoon, waar ik hem beloofd heb al de uitverkorenen te schenken, als hij betaalt met een volkomen betaling voor al de zonden, dan zal ik hem schenken genade aan allen die tot mijn lieve zoon de toevlucht nemen. Dan zal ik ze geven het kindschap wat ze kwijtgeraakt zijn, het beeld Gods wat ze verloren hebben. Ik zal het ze geven om Jonathans wil, om die lieve borg en zaligmaker die zich aan het kruis heeft doodgeliefd voor de zijn. Die daar in het graf de dood heeft overwonnen om het leven te geven aan verloren zondaren. Ik doe het om Jonathans wil. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Die van mij getuigen dat ik volkomen verzoening aanbrengt en dat mijn Vader schenkt vrede, verzoening, eeuwig leven, alleen om het offer van mijn lieve zoon, Jezus Christus. Ik doe het om Jonathans wil. En dan nog twee lessen, geliefden. Allereerst, jij die nog onbekeerd bent. En nog onbekeerd. Dat is het allerergste wat er is, onbekeerd. Maar dan moet je eens even met mij meelezen. Dat is het geheim van deze geschiedenis. Als je nou worstelt met de vraag, zou het nou vanmorgen voor mij ook kunnen? Zou ik nou ook met God verzoend kunnen worden? Zou ik dat nou ook uit zijn mond mogen horen? Vrees niet. Weet je wat er staat? Zullen we het samen eens gaan lezen? Het eerste vers. En wat staat er? En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van? Kijk eens goed. Jonathan, staat dat er? Nee. Van Saul. Als er gestaan had, is er nog één uit het huis van Jonathan, had het nooit gekund. Maar nou staat er uit het huis van Saul. En wie was Saul? Wel de opstandeling. Saul, de van God verworpenen. Saul, de ongehoorzame. Saul, kind des toorns. En nou kan het voor iedereen. Is er één uit het huis van Saul? Is er één uit het huis van Saul? Steek je vinger eens op. Zeg, Heer, hier zit er één. En weet je wat God zegt? Is er één uit het huis van Saul? Dat ik hem weldadigheid bewijs. Liefde gemeente, dat is het. Wat zo schittert in deze geschiedenis. En misschien zeg je wel, kan het dan echt? Het staat er voor de tweede keer. Heeft David zich misschien niet versproken? Nee, kijk maar naar de derde vers. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul? Van die goddeloze Saul. Saul die God verlaten heeft. Saul. En nu vraagt de Heer: is er vanmorgen in de Ebenezer nog een van Saul? Ben jij het misschien? Is er nog een van Sauls huis? Misschien bent u het wel, uit het huis van Saul. En wat zegt God nou? Ik wil je genade bewijzen. Ik wil weldadigheid bewijzen aan de nakomelingen van Saul, die heten Mefiboset. Dat is God in Christus. Onbegrijpelijk toch? Is er nog vanmorgen één uit het huis van Saul, dat ik hem weldadigheid bewijzen, dat ik hem Gods weldadigheid bewijzen? En wat zingt dan de dichter in Psalm 86? God is goed, gaarne vergevende. Dat is nou het liefste werk wat God doet, hoor je dat, gemeente? Nou vraagt de Heere vanmorgen, is er hier in de kerk of die thuis meeluistert? Is er nog één uit het huis van Saul? Opdat ik hem verdoeme? Ja, dat hadden wij verdiend. Maar nu zegt God, is er nog één vanmorgen uit het huis van Saul, dat ik hem mijn weldadigheid bewijzen. Nou wil ik niks liever vanmorgen dan Mefiboset zalig maken. Kom dan tot deze zalig maken, die door zijn knechten u laten roepen. Kom bij de koning. Maar dan heb ik niets anders te verwachten dan de dood. Ja, van uw kant wel. Maar nou heb je vanmorgen gehoord dat hij genade bewijst aan de grootste der zondaren. Aan Mefiboset, die stinken van de zonde. Onvruchtbaar, onbekwaam. Nou kan nog een ieder vanmorgen zalig worden. Niet om iets uit ons, maar ik bewijs u zaligheid om Christus wil. En tenslotte nog een woord voor Gods kinderen. Als je nou vanmorgen mag zeggen, ja, dat wonder van Gods genade, dat de Heere mij opgeraapt en dat hij mij getrokken heeft en dat hij mij weldadigheid bewezen heeft, om Jonathans wil, om mijn lieve zaligmakers wil, die mij tot in de dood heeft lief gehad. Waar brengt je dat nou vanmorgen? Dan hoop ik, geliefde gemeente, dat je nou nooit meer wordt dan een dode hond. Dat je nou nooit meer wordt dan wat Paulus zegt, ik, de grootste der zondaren, dat het zicht op het kruis van Christus, het zicht op zijn eeuwige liefde, dat nou vanmorgen je mag doen besluiten, met Mefiboset te zeggen, Heere, ik ben niet meer dan een dode hond. En wat staat er aan het eind van de geschiedenis? En Mefiboset was kreupel aan beide voeten. Nou blijf je in jezelf, onbekwaam, tot enig goed. Het wordt nooit meer wat met u en met mij en met jullie. O Gods kerk, als we het vanmorgen beleven, kunnen we nooit meer worden dan een dode hond. Dan ben je de minste, de kleinste, de geringste, de zondigste onder allen. Wat een zegen als je vanmorgen die plaats in mag nemen. En wat moet je dan van leven? Van des koningstafel. En dat is grote wonder. Dan mag je leven uit Gods hand. Uit de hand van de koning. En wat eet je dan? Kruimkes. Die vallen van des koningstafel. O, dat je zo met dat kleed van ootmoed versierd mag worden, kind van God. Dan is het altijd dat de ander uitnemender is dan jezelf. Want wat ben je een dode hond? Wat ben je een zondaar? Een kreupel. O, dat je dat weer mag vernederen. En tegelijkertijd doen uitroepen. Micha, wie is aan onze God gelijk? Wat een wonder. Mag je aan des koningstafel zitten. Hoe? als een kruipel. En dan is het witte laken van Christus gerechtigheid, die je kreupelheid bedekt, die je schuld bedekt, die je zonde bedekt. En mag je aan die tafel eten, uit de hand van je lieve meester, van je zaligmaker. Dan is hij je alles en dan ben ik niets. Amen. Eindigen met gebed. Lieve Heere, geef u uw kinderen dat te beleven, met Mephibozet. In die diepe verwondering, wat is het, Heere, dat gij aan mij weldadigheid bewezen hebt. Heer, ik kan het niet vatten, ik kan het niet klein krijgen. Dat u naar zo'n ellendig als mij hebt omgezien. Dat u mij getrokken hebt uit de duisternis. Dat u mij doet zitten aan uw tafel. Dat u mij hebt aangenomen als uw kind, alles vergeven. Heer, en dat aan mij. Aan mij, die een dode hond ben. Heere, geef dat uw kerk nooit meer iets wordt, want ze zijn kreupel aan beide voeten. In zichzelf onbekwaam. Maar nou is een bekwaamheid uit u. Nou wordt u voor die kerk, die nooit verder kan komen dan een dode hond. Dan wordt u voor die kerk alles. En zij blijven in zichzelf niets. O koning, geef dat zo uw kerk naar huis mag gaan, in verwondering en aanbidding, en dat voor mij een dode hond. Heer, en geef dat al degenen die nog onbekeerd in de kerk gezeten hebben, verbroken zijn. Verbroken door uw liefde. Verbroken, Heer, toen ze zagen wie ze waren. Mephibozet, verspreider van schande. En dat u nou zulke zondaren lokt en nodigt. Dat u zegt, is er nog één vanmorgen uit het huis van Saul, dat ik de Heere, hem de ellendige, barmhartigheid bewijzen. Hoe groot bent u, Heere. Hoe groot is uw liefde. Nooit te vatten. Dat we daarin ons voor eeuwig mogen verwonderen. En dank dat u nog de kracht en de lust gaf. Vergeef al het zondige wat ons in de verkondiging heeft aangekleefd. We smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente van die liefde gaan we zingen. En nogmaals hoop ik van harte dat die liefde van Christus om Jonathans wil uw hart mag verbreken. Zo hoog is dan ook zijn troon boven de aarde wezen. Zo groot is hij ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om zielen van Mephibozets te troosten. Van ons de schuld en zonden weggedaan. 103. En daarvan het 6e vers.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.